In Openbaring 22 waren wij bij de stroom van levend water. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en dus des Lams. En die rivier wordt hier niet voor het eerst beschreven, hebben wij gezien. Want wij waren vorige keer reeds in Ezechiël 47. Dat is ongeveer aan het eind van die grote profeet, die in het bijzonder zich bevond onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dit in tegenstelling tot Daniël, die zich bevond onder de 2. In dezelfde tijd, overigens. Maar Ezechiël, die dan in het... Is dat het laatste? Nee, het is één of laatste hoofdstuk. Ja. In Ezechiël 47 een gelijksoortig visioen heeft als dat uit Openbaring 22. En daar waren we vorige keer al. Ezechiël 47, daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes. In Openbaring heet het van onder de troon. En hier van onder de dorpel des huizes. Dat huis, dat is blijkbaar, dat blijkt uit het voorgaande gedeelte, de tempel. En dat is dan die tempel die gebouwd zou worden. Nou, laten we maar gewoon zeggen in de 1000 jaren, want daar komt het op neer. Het wordt uitgebreid beschreven hoe dat eruit ziet. Ik heb er tekeningen van, maar het grappige daarvan is dat al die verschillende tekeningen die ik heb, zijn ook inderdaad verschillend. Dus ja, daar ben ik heel blij mee, zuster, want dat betekent dat ik er niet aan hoef te beginnen. Om het alsnog te doen, dus niet te doen. Ik kom er ook niet uit die beschrijving. Het is ingewikkeld, het is veelomvattend en dat vind ik wel weer voldoende. En ik vind het ook wel aardig, zo'n uitgebreide beschrijving, omdat het dan toch ook niet zal meevallen om daar een overdrachtelijke betekenis aan te geven. Want ja, die laatste hoofdstukken van Ezechiël, dat vertel ik dan zo aan het begin van de avond, die laatste hoofdstukken van Ezechiël, die zijn altijd, hebben altijd ter discussie gestaan. Omdat, ja, als je ze letterlijk neemt, dan moet je ook dus geloven, logischerwijze, in een 1000-jarig rijk. In de benen Giliast. Dan moet je geloven in de wederkomst van Christus om hier op aarde een koninkrijk te vestigen voor een aanzienlijke periode. En dat gepaard gaande met een herstel van Israël, alle stammen wel te verstaan, verdeeld opnieuw in het land op een andere wijze dan dat voorheen het geval was. Want het wordt hier allemaal besproken in deze hoofdstukken. En inderdaad weer voorzien van één tempel. Alsnog in de toekomst. Het impliceert dus inderdaad een herstel van Israël, de herstel van de troon van David en dat soort dingen meer. Letterlijk. Hoe moeilijk sommige zaken dan toch ook te begrijpen zijn. En daaronder valt wellicht ook Ezechiël 37, dit visioen over die heilige wateren uit de nieuwe tempel. Het staat er toch boven. Ja, dat is niet aan te ontkomen. Dus doe maar. Daar stroomt water uit. Begrijp goed, de tempel of wat het maar is, ligt dan toch hoog. Of de locatie daar veranderd is in de dagen van de wederkomst door aardbevingen of wat dan ook. Ja, misschien wel, maar ook in de profetieën blijft Jeruzalem een stad die hoog gelegen is op één berg waarheen men optrekt. Hebben jullie dat nog? Dus blijft toch hoog. Hoe je dat ook doet, dat blijft een hoge plaats. En van daaruit begint dan één rivier bovenaan de berg. En dat ik er nu op terugkom, is om dan toch hier te lezen valt. Je moet een beetje goed opletten. Dat die rivier, het is weliswaar één bron en het water wordt steeds dieper en groter. Maar ja, dat heb je met de schöne blauwe Donau ook, die trouwens zo schön en blauw niet is. Heb je de Donau wel eens gezien? Hij is bij het begin al niet blauw. Hij ontspringt in Duitsland, dat weet u toch, hè?
De blauwe Donau is niet blauw?
Absoluut niet. Nee. Waarom dat zo heet, schöne blauwe Donau, weet ik ook niet. Hoe heet die andere rivier ook? Van die Wasser Music, hoe heet dat? Die grote rivier. Die is ook niet blauw trouwens. Van de
Donau?
Ach. Nee, dat is niet de Donau. Dat is weer een andere. Die is, was in. Waar was. Ik ben helemaal in de war. Dat komt door al die files waar ik doorheen moest. Zo snel mogelijk hier naartoe. Maar goed. Dat andere water in. Hoe heet het water in Boedapest?
De Pest.
Hè? Nee, dat is de ene kant van de stad heet Pest en de andere heet Boeddha. Dat weet ik. Maar, hoe heet dat water? Dat is dat water van die wasmuziek, van de breedstromen. De water begint met de kleine riviertjes en het lichte spel met een piccolootje. En zo die muziek erover enzovoort. En dat dartelt. En daar wordt het majestuoso. Helemaal breed en traagstromen, de grote drie rivier. Dat komt omdat er allerlei water bij komt. Wij moesten uitdrukkelijk leren dat dat dan bijrivieren zijn en niet zijrivieren. Maar dat weet ook niemand meer, daar heb je niks meer aan dan dat woord. Toch? Raar is dat allemaal. Maar goed, maar het water wordt steeds meer en steeds dieper en steeds groter en wat er maar is. En dat ik erop terugkom is omdat, daar heb ik het vorige keer niet over gehad, maar het schijnt. Nou ja. Ja, het lijkt erop dat het inderdaad dat water zich nog verdeelt in tweeën ook nog. Dat het zowel naar het noord als zuiden zich richt. Waarheen dan precies, dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar dat het zich splitst. Dat staat in Openbaring niet, maar. Nou ja, zoek het maar uit, ja. Heb ik nou geen tijd voor. Nee, die van de Wasser Music. Het klassieke stuk, dat is niet de Donau. Maar ja. Ja, joh, maar ik kan het zo gauw niet voor de geest halen. Wat loopt er door Praag? Zoek maar wat op. Ik weet het nou niet meer. Maar het gaat mij om deze rivier die steeds gemeten wordt enzovoort. Die ontspringt bij de tempel aan het zuiden des altaars, staat er in vers 1. Dan weet je zeker dat het huis inderdaad de tempel is, enzovoort. Maar tegen dat je in vers 8 bent. Je leest in vers 7 nog wel dat er veel geboomd is aan de oever der beek. Want het wordt dan een beek genoemd voor de gelegenheid. Dat er zeer veel geboomte was aan beide zijden, aan deze en gene zijde. En dan vers 8, toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. En dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. En in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Die zee is dus letterlijk genomen allemaal, logische wijze. Letterlijk, kan niet anders, dat is de Dode Zee. Omdat dat water nou helemaal niet gezond is. Nou ja, je kan erin drijven, naar het schijnt. Maar, hè? Maar je moet er niet van drinken of je moet het niet in je ogen krijgen. Want dan moet je subiet naar de plaatselijke arts, maar die is er niet. Plaatselijke arts. Is het wel wat een plaatselijke arts? Geloof het niet. Maar dan heb je een groot probleem. Zo'n gemeen spul is dat. Dus het is echt heel ongezond. Nou ja, waarom maar eens. En daarvan terug, voordat het in die zee Dode Zee dus uitkomt, dalen die wateren af in het vlakke veld. Je weet sowieso waar het dan is. Maar het is de Araba, sowieso, van Jeruzalem uit. En feitelijk vanaf Jeruzalem misschien niet, maar vanaf de Olijfberg kijk je, als de bomen en de huizen een beetje aan de kant gaan, dan kijk je, ja, dan kijk je zo, je kan ook zelf een beetje aan de kant gaan, maar dan kijk je inderdaad de diepte in, naar, helemaal naar de Dode Zee en dus naar de Araba, helemaal naar beneden, enzovoorts. Dus dat is het wel. Het probleem is alleen dat er staat, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. Voorste, dat is eventueel te vertalen als oosten. En Galilea is omstreden. Dat wil zeggen, dat staat er wel, maar dat ligt niet echt in het oosten, want het ligt in het noorden. Dus dat is de eerste onduidelijkheid. Al moet gezegd worden dat als je de kortste en snelste route van Jeruzalem naar Galilea wil hebben, dan ga je toch deze weg. Ga je toch van Jeruzalem richting de Araba, Jericho en dan naar het noorden, dat heet dan over de Westbank enzovoorts. Dat is toch de route. Dan. En waarschijnlijk in het verleden ook, want de klassieke routes lopen altijd langs het water. Omdat dat het meest horizontaal loopt, dat is de makkelijkste route altijd. Beter dan over het gebergte van Efraïm heen, recht naar het noorden, om zo te zeggen. Dus ja, zo vreemd is het dan nog niet, maar het oostelijke Galilea, dat kan natuurlijk moeilijk. Toch staat dat, het voorste Galilea, voorste is oosten, oké. Okay. Maar daar ligt niet Galilea, Galilea ligt in het noorden. Zodat er vertalingen zijn, ik weet uit mijn hoofd echt niet welke, die hebben ook Galilea er niet staan, zoals wij het hebben staan. Die hebben iets als Ommeland. Nou ja. Dat is namelijk, Ommeland is namelijk een tamelijk letterlijke vertaling van Galilea. Galilea komt van iets als rond, Gal. Bij Gilgal, rond, wiel, Gilgal. Dus dan krijg je, ja, dan in gewoon, nee, Ommeland is geen goed Nederlands, Ommeland is, dat is Gronings. Dus of het in je Nederlandse woordenboek staat, weet ik niet. Daar heet het gewoon landstreek. Zoals de ware herders in diezelfde landstreek. Want het is zo weer kerstbroeder. Ja, toe maar. Dus die hebben dat zo vertaald. De oosten, naar het land in het oostelijke landstreek hebben ze het wegvertaald. Dan zijn ze van dat Galilea dus af. Dat is inderdaad zo en het is goed te onderbouwen. Het neemt echter niet weg dat er staat in het volgende vers. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt overal waarheen een der twee beken zal komen. Dan heb je er toch ineens twee. En dan kijk je dat na in andere vertalingen. En dan ben je ineens de twee kwijt. Nee. Het is gewoon omstreden of dit wel. Ja, want dat woord voor beek, stroom of hoe het maar heet. Dat wordt dan traditioneel, ik zeg het volkomen eerlijk. Wordt traditioneel gelezen als dat het een dualis is. En een dualis is een tweevoudsvorm. Dat kennen wij in het Nederlands niet. Dus wij moeten het omschrijven. Dan wordt het iets als het stel. Of de beide. Maar we moeten er een extra woord bij bedenken. Of als je weinig inventief bent, dan wordt het gewoon de twee. En dat hebben ze hier gedaan. Maar er zijn vertalingen die hebben gewoon deze stromen, en dan hebben ze wel een meervoud, Maar dat is niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud dan, want het waren toch ook wateren. Hoeveel wateren waren het dan? Begrijpt u wel? Dat, maar dan is men van dat rekenkundige meervoud van 2 af, zodat het omstreden blijft. En dan nog, de traditionele lezing met een dualis. Ja, dat is wel aardig. Maar ik zei, dat is de traditionele lezing. Want die wordt helemaal niet geschreven officieel. Die dualis, die bekende dualis is die van de hemelen bijvoorbeeld, Shamayim. Maar dat A, die A in Shamayim, dat is die tweevoudsvorm. Maar die wordt niet geschreven, die wordt gelezen alleen maar. Want die letter staat er helemaal niet. En als hij, voor zover hij er toch staat, staat hij in de zogeheten klinkertekens onder het woord. Maar dat is niet de officiële tekst. Zodat die dualis overal waar hij staat bestreden kan worden. Je kan altijd zeggen, ja, dat hebben de Joden bedacht. Of iemand heeft bedacht dat er 2 zijn, maar het staat er helemaal niet. Niettemin, in het algemeen wordt die dualis wel degelijk geaccepteerd. Zoals in hemelen, 2 hemelen en 1 aarde en dat soort dingen meer. Hè? Dus zijn het er nou 2 of niet? In andere vertalingen vind je dit niet, dat het er 2 zijn. Hier wel, en er vloeit uit voort, dan trek ik hem even extreem door. Dat als je Galilea inderdaad laat staan zoals het hier staat, in vers 8, dan loopt dus een deel van het water naar het noorden. En een ander deel naar het zuiden, dat loopt naar het oosten weg, maar een deel verdwijnt naar het noorden, richting Galilea. En een ander deel verdwijnt naar het zuiden, namelijk naar de Dode Zee. En dan zijn er dus 2 stromen. Waarna u weten wil, zijn het er nou 2 of 1? Dan moet ik in eerste plaats zeggen dat mij dat niet veel uitmaakt. Want ik zou niet weten waarom het er 2 moeten zijn of juist niet. En wat daar de betekenis van is. Niettemin hebben we nog een schriftgedeelte waarover. Zit je erop te wachten? Ik zag het hoofd omhoog gaan. Oh, komt ie. Een schriftgedeelte. Nou ja, 1 tekst die erover spreekt. Dat is in Zacharia, hoofdstuk 14. En Zacharia 14 is een aardig hoofdstuk, omdat dat heel snel het een en ander samenvat en het boek besluit. En dat gaat in een flink tempo. Wat samenvattend, maar soms ook daardoor heel gedetailleerd, boel details achter elkaar. En het eerste deel van het hoofdstuk is waarschijnlijk het bekendste, dat hoop ik altijd maar. Namelijk, de dag komt den Heren. Dat is in de praktijk gewoon de dag des Heren. Ik ken iemand die zei, ja, maar dat staat er niet. Dan zeg ik, oké, het staat er niet. Maar wat staat er dan wel?
De dag dat hij komt.
De dag komt den Heren. Wat betekent het dan? De dag komt den Heren. Dat uw roof, want Jeruzalem wordt aangesproken, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dat wil zeggen, er zal wraak genomen worden op het onrecht dat Jeruzalem bedreven heeft. En de vertalers hebben O Jeruzalem ingevuld. Dat had wat mij betreft niet gehoeven, denk ik, want vers 2 noemt het toch. Want, zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En u merkt meteen dat het niet algemeen bekend is, want waar men gelooft in nog een toekomst voor Jeruzalem en voor een Messiaans Rijk en de wederkomst van Christus, is men algemeen niet geneigd te geloven of te aanvaarden dat de Heer zelf de heidenen, de volkeren zal verzamelen ten strijde tegen Jeruzalem. En dat komt omdat men de eeuwen door gezegd heeft, Israël heeft geen toekomst meer, Jeruzalem niet, de Joden niet, het is allemaal van de baan, is de kerk voor in de plaats gekomen, of hoe men dat maar noemt. En toen kwam men ineens tot het inzicht dat het zo toch niet ligt en dat de Heer wel degelijk zal terugkomen en dat het Joodse volk, het wordt Israël vermijd ik nu, dat het Joodse volk wel degelijk nog een toekomst heeft. En toen heeft men gedacht dat dus het sionisme de vervulling is van Gods beloften aan Israël. Maar dat blijkt ook wel niet het geval te zijn. Zie, daar ligt die drempel, dat is de moeilijkheid. Dat zijn giliasten met inderdaad een sterke Calvinistische achtergrond, die komen daar niet meer vanaf, van het een en ander. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de Heer zelf de volkeren ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. De reden daarvoor lijkt me voor de hand liggende. Zo is het altijd gegaan in het verleden, dat de Heer de heidense volkeren of het wereldrijk van die dagen opriep ten strijde tegen Jeruzalem, dat dus menigmaal is niet alleen veroverd, maar ook daadwerkelijk verwoest. En hier wordt het nog aangekondigd, alsnog. Sinds die dagen is het ook minstens één keer gebeurd. Vaker hoor. Maar in ieder geval in de dagen na het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen door de Romeinen. Maar het zal in de toekomst alsnog gebeuren. Want wat er verder staat is namelijk nog niet vervuld. Dus komt het alsnog. Namelijk, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen en de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. U vindt dat misschien vreemd, maar dat schijnt een normale gang van zaken te zijn in oorlogen. Daarom begrijp ik ook niet dat gedoe dat je dat er officieel gisteravond 150 man in die kamer vergaderd zitten en de ministers dwars zitten en over de, waarom ze niet geweten hebben dat de burgers slachtoffers gevallen zijn bij die bombardement. Jee. Hadden ze dat dan niet zelf kunnen bedenken? Waar hebben ze het over? Ik vind het zo absurd. En ik zei onderweg tegen mevrouw, ik begrijp ook niet dat die ministers zich dat laten welgevallen. Laat ze die kamer een keer uitvoeteren van wat denken jullie wel, het is oorlog. Kom op. En dan het hebben over onschuldige burgers. Hoe zijn de militairen dan schuldig? Mag je die dan wel om zeep helpen? Ik begrijp die dingen echt niet. Toch? Of die militairen worden toch ook betaald door de burgers? Hoezo? En noem mij dan eens iemand die onschuldig is in dat métier. En dan zitten die nou in die kamer, die worden door ons betaald enzovoort. Ze staan een hele avond te praten en van links tot rechts allemaal. Ik begrijp daar geen bal van. Wat een kleuterklasje zeg. Nou ja. Nou ja goed, dat is een uitbarsting mijnerzijds. Dank u wel dat dat even mocht en dan ga ik nu weer gewoon verder. De Heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde. Ja, of het erg is. Ja, het is erg, ja. Natuurlijk, maar wat dan? En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft, dat wil zeggen een deel. Dat is niet noodzakelijk een rekenkundige helft. Een deel der stad zal uitgaan in ballingschap. Dus de vlucht toch nog wat, hè? En dan staat er maar het overige, als u mij vraagt, had dat moeten zijn, namelijk het overige, een overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. De stad wordt wel verwoest, maar een deel van de inwoners van de stad, een overblijfsel, zal ontkomen de stad uit. En als u zegt dat is een voortvarende conclusie, zeg je dat klopt, want het staat in de volgende verse. Ja, ik heb stiekem vooruit gelezen. Dat deed ik op school ook altijd. En dan kreeg ik ze uitgemeten, dat mocht helemaal niet. Maar ja. Maar er staat vervolgens, en de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen vervolgens. Nou, die mag ook niet al te moeilijk zijn. Ik zei toch, het gaat snel hier allemaal, hè? Toch. Eerst strijdt de Heer met, roept de heiden te strijden tegen Jeruzalem. En daarna staat de Heer ineens aan de andere kant en strijdt tegen die heidenen. Wat is er dan gebeurd? Nou ja, daartussenin... Ja, maar dat was het voorgaande vers nog in hoofdstuk 13. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, Joël 2, zal zalig worden. Dus in die nood, op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt, dat er niks meer overblijft, geen enkele hoop meer is, roept men de naam des Heeren aan. En dan zegt de Heer oké. Okay. En dan zet hij zijn voeten op, volgende vers, zet de Heer zijn voeten op de olijfberg. De Heer zal uittrekken, zal strijden tegen die heidenen die hij ze tot dat moment gebruikt heeft. Die heidenen komen ook allemaal om in het land. Die hebben er ook niks te zoeken meer. Er staat in Joël 2 allemaal dat die heidenen komen en het land veroveren en verwoesten. En ze komen daar ook om. En daar staat dan ook al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is wat hier dus ook beschreven wordt feitelijk. Want er staat de Heer zal uittrekken en zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Ooit in het verleden. En zijn voeten zullen te dien dagen, die kun je ook lezen als namelijk zijn voeten, zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor, we lazen net over het voorste Galilea. Toen zei ik, dat is het oosten. Kedem is het oosten, of voor. Dat komt namelijk eerst. En hier dus, die voor Jeruzalem ligt, en dan nog een keer, tegen het oosten. Je kan het niet missen. En die olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar oost en naar west, zodanig dat er een zeer grote vallei, een dal zal zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. En het andere deel van de berg naar het zuiden. Zodat u begrijpt dat oost en west uit de zin hiervoor, dat is niet hoe de berg splitst, maar dat is hoe die vallei ontstaat. En ik weet niet of u dat, zich dat beseft, maar als je dat betrekkelijk eenvoudig je voorstelt, dat betekent dus dat daar een vallei ontstaat, waarvan het ene eind gaat naar het oosten, dat is naar de Araba, de Dode Zee, wat dat wel is. En de andere kant ervan, recht op Jeruzalem, maar dat is precies waar de tempel zou moeten staan. Die staat er niet. Daar staat die moskee staat er. En als je mij vraagt, staat hij er dan nog gewoon. Die wordt dan meteen... Het is toch een aardbeving, ik ga er niet moeten doen. Maar het is wel de route, ook van die rivier, als je het mij vraagt, die later komt. Maar hier is sprake van... dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Dat is dus deze vallei. Anders heeft dat hele vers geen betekenis hiervoor. Gij zult Jeruzalem uitvluchten, dwars door deze vallei. Vroeger vluchtten ze door de Schelfzee, waarvan de wateren weken, of door de Jordaan, waarvan de wateren weken. Hier splijt de berg. Dan gaan ze dwars door de berg. En dat is trouwens ook een bekend thema, een berg die zich opent. Bijvoorbeeld bij Karl May. He? Nou ja, dan komen ze ergens, verdwalen ze ergens tussen de bergen. En dan is er eens een smalle doorgang, is er een fijn. En dan gaan ze dan doorheen, weet u wel, voorzichtig. En dan daarachter opent zich dan een vallei. En daar zijn dan de gestolen paarden. En zo, die hebben ze dan weer teruggevonden en dat soort dingen meer. Hè? Of was dit Arendsoog? Een witte veder of zo? Nou ja, zoiets. Het waren in ieder geval indianenverhalen, toch? Nou goed, zoiets. Maar zulke dingen bestaan, inderdaad, ja. Maar men zal vlieden door de berg. Trouwens, je hebt toch ook nog Sesam Open nu? Die kent u toch ook nog? De berg die zich opent? Nou ja. Het is niet zo'n vreemd iets. Dan zult gij leiden door de vallei met de bergen Vrieden. En die vallei der bergen zal reiken tot Azal. Hetgeen natuurlijk ook niks betekent. Als het niet zou betekenen dat ze dus vanuit Jeruzalem vluchten naar Azal. Dat zeg ik erbij, want misschien heeft iemand van u toevalligerwijze een Bijbelse atlas of een kaartje mee naar binnen gesmokkeld. En die zoekt even op waar ligt Azal. En al, als je een goede atlas hebt, staat het er niet op. En als je een slechte atlas hebt, die heb ik ook. Ik heb ze alle soorten en maten. Ja. Als je een slechte atlas hebt, dan zie je ergens tussen Jeruzalem en het noordelijkste puntje van de Dode Zee, zie je een plek, een randje in de staat dan bij Azal. Daar hebben ze een dorp, of althans een nederzetting, een Dessa, of weet zo'n ding. Hebben ze geprojecteerd aan de oostzijde van de Olijfberg. Hoe komen ze erbij? Nou, dat hebben ze hier aan ontleend. Maar ze houden ons voor de mal. Want ja, wij lezen dit en kijken dan in de atlas. Maar zij hebben het anders gedaan. Ze hebben de atlas gemaakt en daarvoor in dit schriftgedeelte gekeken. Waar moeten we Azal plaatsen? Maar u weet langzamerhand, Azal betekent zoiets als gereserveerd. En daar spreekt Openbaring 12 over, hebben we het over gehad in de tijd. De plaats van God bereid. Voor de vrouw. Uit Open. Ja, het is het ook, ja. Dat is Bosra of Petra, of hoe je het maar noemen wil. Hier, je kunt het gewoon vertalen. Het zal reiken tot een gereserveerde plaats. Tot, enzovoort. Ja. Trouwens, ik ben plaatsnamen tegengekomen. Die heten gewoon zo. Reserve, in het Engels. Ik weet niet meer waar. Maar ik kan wel in Afrika geweest. Waar weet ik niet meer. Reserve. Ja. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Dat is een verwijzing naar Amos, waar die aardbeving genoemd wordt. Maar daar ga ik niet op in nu. Dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Hè? Dan zijn wij er dus bij, want je ruikt hem langzamerhand. Mag ik hopen? Waar komen die heiligen ineens vandaan? Ik bedoel, hoe komt dat in zo'n vers terecht? Wat heeft dat ermee te maken? Het antwoord is, dat is de gemeente die samenkomt met Christus en aan het werk gaat. Zie? En u weet hoe het was. Dan wordt de gemeente aan het werk gezet om Israël te verzamelen. Maar hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid om zijn uitverkoren bijeen te vergaderen van de vier winden. Matthäus 24. En hier gaat het daarover. Waar worden ze verzameld? In Azal. In een toebereide plaats. Ja. Daar is al een gedeelte trouwens, maar dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar dat al voor het eind van de 70ste week. Dit is het eind van de 70ste week, hè? Ja. Maar dan komt de Heer zelf en zijn heiligen en zijn loon, of hoe het maar heten mag. En dan, en het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Ik ben geneigd te lezen dat er niet zal zijn het kostelijk licht, maar de dikke duisternis. Dan heb je geen probleem meer met zo'n vers. Want ja, meestal doe ik het andersom. Hè. Dan lees ik ergens maar en dan zeg ik, ja, dat moet gewoon en zijn. Of het een tegenstelling is, bepalen we zelf wel. Hoewel de vertalers stellen de prijs op dat zij dat mogen doen. Maar toen maar. Maar je kan het ook andersom doen. Dat er niets zal zijn het kostelijk licht. Maar dikke duisternis. En dan staat er, maar het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. En het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Je krijgt dus merkwaardige verschijnselen. Bij die verschijnselen, zei ik. Je krijgt maar, ja, bij deze gelegenheid. Ook iets met de sterren zullen van de hemel vallen. En dat wil zeggen, die staan er dan niet meer. En de krachten des hemels zullen bewogen worden. Het is een aardbeving. Het gaat gepaard met ene kant duisternis vanwege verduistering van de hemel. Zo wordt het ook beschreven. En dan komt uit de wolken des hemels. En het kan heel goed gepaard gaan met lichtverschijnselen. Want ja, ooit was daar in de buurt een grote aardbeving. En toen stond Abraham naar de resultaten daarvan te kijken. Van grote afstand. Toch? Het is ook daar. Nou ja, vuur, zwavel, wat het maar is. Dus, en dan, dag is niet alleen dag. Dag is ook oordeel. Hè? Ja. Maar het gaat hier met grote sprongen weer. Want dan kom ik aan vers 8 en dan staat daar. Ook zal het te dien dagen geschieden. En te dien dagen, dat wil niet zeggen op diezelfde datum als het voorgaande. Te dien dagen is de algemene term vanuit het Oude Testament ter aanduiding van iets wat nog ver in de toekomst ligt. Of meer specifiek dan, te dien dagen wijst op nieuwtestamentische tijd. De laatste dagen, maar we leven al 2000 jaar in de laatste dagen. Te dien dagen. Dat is voor een deel al begonnen, een deel moet nog komen, maar het gaat niet om een specifieke dag. Het gaat om die, als tegenstelling tot deze. Het is ver weg nog. Dat is de algemene betekenis, heel het Oude Testament door. En zo moet je hem dus hier ook lezen. Ook zal het ooit in de toekomst, in verband met deze dingen, logischerwijze geschieden dat er levende wateren, op zijn minst zijn dat stromen de wateren. Dat is de meest eenvoudige verklaring altijd van de term levend water. Men onderscheidt stilstaand water, dood water om zo te zeggen, met levend water. Maar het is natuurlijk meer dan dat, hè. Levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. Daar heb je ze. Ooit. Levende wateren uit Jeruzalem vlieden. En dan komt hij. De helft, een deel dus, van die naar de Oostzee. En de helft van die naar de Achterste Zee aan. En nou weet ik wel dat de commentatoren daar wat vervelend mee omgaan, links en rechts. Maar ik heb in de Bijbel zelf nooit anders kunnen vinden dan de Oostzee is. Het is vanuit Jeruzalem ongeveer gezien. De Oostzee is de dode. Je hebt er niet veel wateren. Dus Oostzee is de dode zee. En de Achterste Zee, dan is het niet de voorste. En voorste is oost. Heb je dat nog? Het is tegenstelling tussen oost en west hier. De Oostzee ook, had ook vertaald kunnen worden met voorste zee. Maar goed, vertalers mogen kiezen. Dus het is naar de voorste zee en de helft van die naar de achterste zee. Je had ook kunnen lezen het deel naar de Oostzee en de ander naar de westerse zee. Maar ja, dat doen ze niet, omdat een woord voor westen is gewoon het woord voor zee. Jam, de zee. Mayim. Maar goed, Jam, dat is zee, maar het is ook het woord voor westen. Vandaar dat ik altijd protesteer tegen eilanden der zee. Dat betekent niks. Als je de eilanden onder verstaan wil, wordt het eilanden in het westen. En anders heb je, ja, een pleonasme, laat ik het zomaar houden dan. Gemakshalve. Dus de rivier gaat aan de ene kant naar de Oostzee, dat wil zeggen naar de Dode Zee, en de andere kant niet eens naar Galilea, maar naar de Middellandse Zee. Dat gaat twee kanten op. En of dat loopt via Galilea, ja, dat kan. Rivieren meanderen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Die slingeren wat, zo heet het. Ja, dan gaan we door het landschap, ja. Dus de Mississippi. Ja. Nou ja, dat is ook niet schön en blauw hoor, de Mississippi. Man, wat een drap. Nou. Dus, maar hier staat, hier wordt ook over die rivier gesproken, maar inderdaad, in de zin van dat het er twee zijn, of dat die zich splitst, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan meteen, en zij zullen des zomers en des winters zijn, want het idee is dat de rivier altijd water heeft. Dat is, wij in Nederland weten niet beter dan dat is zo. Maar dat komt omdat wij toevallig gewoon rondom het afvalputje van heel Europa eigenlijk. Dat weet iedereen toch? Ja, komt hieruit, het laagste punt van Europa feitelijk, ver onder de zeespiegel. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, maar toen maar. Komt allemaal deze kant op. En wij kennen niet anders dan er is altijd water in de rivier. Hoewel het pers bij de seizoenen wel wat op en neer wil gaan. Bij gelegenheid. Maar er zijn heel wat rivieren die hebben alleen maar een deel van het jaar water. En een ander deel niet. En dat kan plots veranderen. Zomaar van het ene moment op het andere zelfs. Zo snel kan dat gaan. Maar hier wordt uitdrukkelijk gezegd, nee, er is altijd water in. Het is stabiel. En dat komt omdat die rivieren dan toch uitbeelding zijn. Nou, eigenlijk van het woord van God natuurlijk. En het door hem voortgebrachte leven. Maar het is dan wel eeuwig leven. Het is stabiel. Het is net zo stabiel als dat brood bij de zogeheten wonderbare spijziging. Want zo heet dat, die geschiedenissen. Wonderbare spijziging. Er is genoeg. Maar dat gaat maar door. Of als de olie van de weduwe, weet u nog? Het raakt er niet op. Dat is het, want het gaat om eeuwig leven, dat is wat het uitbeeldt. En dus ze zullen de zomers en de winters zijn. Komt trouwens ook overeen met wat we in Openbaring lezen. Dat aan de oevers van die rivier staat het geboomte des levens. En dat draagt 12 vruchten. Heet dat. Zo letterlijk mogelijk vertaald. Ja, alle maanden van het jaar. Want wij kennen van oudsher de oogstmaand. Wij niet meer, wij zijn allemaal stadjes geworden. Stadjes. Zo Gronings. Wij zijn allemaal verstedelijkt en wij weten dat niet eens meer hoe dat zit. Maar oogstmaand, dat is maar één maand. Ja, een paar weken en dat is het dan. Vroeger heette die maanden in Nederland zo, hè. Als je, nee, tot en met de 18e eeuw werd het zo, werden die termen gebruikt. Ik ken ze niet uit het hoofd, hoor. Wat het is, sprokkelmaand enzovoort. We weten niet eens meer wat sprokkelen is, toch? Ja, ja, ja. Hè? Ja, toch wel. Nou, ja. Wie?
Oogstman.
Ja, Oogstman. Ja, dat is oktober of zoiets, geloof ik pas. Of is het juli? Weet je.
Ja,
Eef zoekt het intussen allemaal op. Heb je de rivier al gevonden?
Nee. De Theems? Nee, we zijn heel goed aan het luisteren. Gewoon de
Theems. De
Theems?
Ja. Nee joh, kom op.
Ja, de Theems. Ja, dat maakten die
wel. Van die muziek. Die wassenmuziek. Hoe heet dat?
Composer dan.
Dus zoeken jullie dat nou eens op? Waarom moet ik dat allemaal doen? Nee, een van die Oost-Europese steden, die rivier was dat. Zoek dat dan eens even op. Praag, wat voor rivier is dat? Heb je het nog niet gevonden? Nou ja, iedereen heeft tegenwoordig een computer bij zich, dus ik word onderweg vanzelf gecorrigeerd. Niet dat het er iets toe doet, maar het zijn geen blauwe rivieren. Echt niet, Dave, kom maar. Ja, zoek hem maar eens op, ja. Over welke rivier dat gaat. Die naam wil me niet te binnen schieten. Maar, toe maar.
De Moldau.
Ja, dat is hem ook. Ja, de Moldau. Ja, de Moldau. Ja.
De rivier van Praag is de Moldau.
Hè? Dat zei ik net. Ja. Nou ja. Hè? Ja, dat bestaat niet meer. Dat is leuk van je adreskunde. Tsjechoslowakije roept iemand hier. Dat bestaat niet meer. Binnenkort Nederland ook niet meer, maar dat is weer een ander verhaal. Maar toch wel. Maar nou even weer bij de les. Zacharia 14, vers 8. En dan komt vers 9. 8 over de rivier. Er is altijd water. Die komt volkomen overeen met Ezechiël 47 en met Openbaring 22. En dan staat er vervolgens: en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En dat zal duidelijk zijn, want in Openbaring 22 ging het daar ook over. Over het visioen, over dat Jeruzalem, dat de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, zoals dat uit de hemel op aarde zou nederdalen. En daarmee gepaard gaande vind je de beschrijving van die rivier. Of die rivier nuttig is, ja, hij maakt de Dode Zee weer gezond, hebben wij gelezen. We hebben zelfs gelezen in de gauwigheid dat de vissers hun netten uitspreiden aan de oevers van de Dode Zee enzovoorts. Het enige wat er overblijft zijn die moerassen eromheen, dat zijn die met die sinkholes. Is daar een goed Nederlands woord voor?
Nee,
potholes, sinkholes. Van die, dat blijft het dus wel, maar zodat je een herinnering hebt aan wat het ooit was. Maar het water zelf, daar wordt gezond. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de natuurbeschermers. Die, hè? Je zet er een hek omheen en wat binnen het hek is, noem je dan natuur. En dat ga je dan aanharken en in stand houden en dat heet natuurbescherming. Volgens mij is dat gewoon een volkstuintje onderhouden. Heeft niks met natuur te maken. Maar dat ook maar weer te zeiden. Hier dus, koninkrijk van Christus en dit ganse land zal rondom, ja, rondom Galilea, om land, zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe zuidwaarts van Jeruzalem. En ze zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, de toren van Hananeel en wat het maar was. En uiteindelijk krijg je de legers van de Heere vanuit Jeruzalem de volkeren onderwerpen en dat de volkeren elk jaar officieel vertegenwoordigd zijn bij de viering van het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. En zo eindigt dit boek. Heb je dat nog? Dat gaat dus over de situatie in de 1000 jaren. En over dat Loofhuttenfeest, dat is vers 16 en 17. En wat er zomaar verder volgt, enzovoort. Het feest der Loofhutten. Die is ook wel aardig, want het feest der Loofhutten heeft een wat ruime betekenis. Het werd ingesteld met de mededeling dat het beschouwd moet worden als een herinnering aan dat Israël in tenten, hutten, tenten, Sukkot, in hutten gewoond heeft 40 jaar lang in de woestijn. Dat staat er gewoon bij de instelling van het Loofhuttenfeest. Dat daar de herinnering aan is. Niettemin, die hele situatie van Israël in de woestijn zelf wordt in de Bijbel beschreven als een beeld, een voorafschaduwing, in elk geval van onze bedeling, want u en ik worden geacht verlost te zijn uit het diensthuis, uit de slavernij, toch? En dus zijn we in de woestijn. En we worden geacht in deze woestijn, waar je eigenlijk niet leven kunt, onderweg te zijn naar het beloofde land. Want wij zijn zalig geworden, maar ook in hopen, wij zijn onderweg naar Kanaan. En als je me niet gelooft, er zijn vele liederen gemaakt met deze strekking. In deze aardwoestijn zijn we dan. Zo'n vreemd woord. En dan onderweg naar Kanaan, ik kom eraan. En wat het, maar was allemaal. Kortom, het Loofhuttenfeest is, als het een uitbeelding is van Israël in de woestijn, is het ook een uitbeelding van onze situatie. Het betekent namelijk dat we hier geen tijdelijke woning hebben, dat we onderweg zijn naar een andere bestemming. En net als de aartsvaders, dat is nog ver voor het Loofhuttenfeest dan, en voor Egypte, zij leefden hier, maar met de belofte vanwege een erfenis die voor hun bewaard werd, enzovoort. Dat is het Loofhuttenfeest. Maar de aardigheid is dat het net zo goed, nee, dat het hier benadrukt wordt in verband met de 1000 jaren. En dat betekent dus, of bevestigt dus, dat ook die 1000 jaren is niet de eeuwigheidssituatie. Ook die gaat voorbij. Ook dat is een tijdelijke aangelegenheid. Een tijdelijke vorm nog van dat eeuwige koninkrijk van Christus, maar wel geopenbaard. In onze dagen, wij leven ook in het koninkrijk van Christus, nog verborgen. Dan kan je altijd zeggen, nou ja, het moet nog geopenbaard worden, dus het is tijdelijk. Maar dan is het geopenbaard, maar het is nog in deze oude wereld, nog steeds een zondige wereld, enzovoorts. Dus het is nog steeds tijdelijk. En daarom wordt het ook meteen gemeten. En daarom hebben wij tot vandaag over, wat onnauwkeurig, maar we hebben het over een 1000-jarig rijk. Gemakshalve, voor ons dan, voor ons gemak. Maar het is een tijdelijke aangelegenheid. Maar in die dagen is daar dus inderdaad niet alleen een herbouwd Jeruzalem en ook een alsnog gebouwde tempel. Maar er is ook ineens een rivier die van Jeruzalem uit naar het oosten gaat. En dat levende water komt dus terecht in de Araba. Dat wil zeggen, dat is de dood van Azer, het Jordaandal. En zuidelijk van het Jordaandal de Dode Zee. En daaronder de Wadi Araba, zoals het heet. Maar dat gebied van de dood, om zo te zeggen, wordt gevuld met water des levens, dat vanaf de hoogste plek komt, vanuit Jeruzalem. En dat is symboliek. Leven dat van boven komt en dat de dood opheft. En het wordt prachtig uitgebeeld in die Dode Zee, wat toch een zeer bijzonder verschijnsel is. Ja, unieke plek, zoiets vind je in heel de wereld niet. Maar die wordt alsnog gezond. Hetgeen op zich toch te beschouwen is als een wonder. En het aanwezig blijven van die omgeving daar duidt op dat wonder. Ja, daar komt het water des levens enzovoorts. Een heel aparte plek. En dan hebben we nog, ga ik terug naar Openbaring 22. Dan hebben we nog dat er staat in vers 2 van Openbaring 22... dat op de ene en de andere zijde de rivier was de boom des levens. Ook te lezen als het geboomte. Ik denk dat andere vertalingen dat dan ook prompt hebben. Het geboomte, de bomen dus, wordt het dan. De boom des levens, voortbrengende 12 oosten. 12 vruchten, van maand tot maand, dat wil zeggen niet 12 keer, maar gewoon het hele jaar door in plaats van maar in 1 maand. Hè. Van maand tot maand geven ze de vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der volkeren, der heidenen. Wij lazen over genezing, gezondmaking namelijk, van die hele Dode Zee. En hier heet het genezing der heidenen, want daar gaat het om, hè. Het is de uitwerking van dat woord van God. Oké, de prediking van het evangelie in de praktijk. Maar goed, daar verandert niks mee. Het is wat het woord van God tot stand brengt en wat uitgebeeld wordt in deze rivier. En daarna moet ik erbij zeggen dat het gebied waar we het dan over hebben, die hele Araba met die Dode Zee enzovoort, ja, daar regent het niet. Überhaupt niet. Not ever, never heet dat. geloof dat ik dat vorige keer ook hier gezegd heb. Die gids daar bij Benaja. Benaja Bloem. Die gids daar, die legt dat dan ook uit. Die zegt, kijk, deze bergen hier, kijk maar eens goed. Hier, dat is zout, het is alleen maar zout. Het zijn zoutbergen. Nou ja, zodra het gaat regenen, spoelt dat weg. Maar hoe lang zijn die bergen er al? Als het één keer per jaar een beetje regent, dan hadden ze al lang weg moeten zijn. Maar er gebeurt echt niks. Het regent daar niet. Het is regenschaduw, namelijk de wind komt van de westkant, komt over de Negev heen, de woestijn van Judea is er feitelijk nog eigenlijk. En dan is een paar honderd meter hoog. En dan ineens heb je zo, bam, heb je dat dal. En in dat dal ligt dan de Araba en ligt de Dode Zee enzovoorts. Maar omdat het terrein daar ineens zwaar naar beneden loopt, betekent het dat daar geen regen valt. Regen valt uit de luchtstroom als de luchtstroom naar boven gaat. Maar als die luchtstroom naar beneden gaat, in een dal valt, ja, daar komt geen water meer uit. Zo werkt het nou helemaal. Dat heet regenschaduw. En daar regent het dus nooit, maar daarom groeit er ook niks. En wat staat hier? Boom, geboomte des levens, vele jaar door vrucht. Maar hoe komt het? Door het water des levens. Door wat het water aanvoert. Dit is symboliek. Bovendien, het is een oude symboliek, want het idee van 12 maanden, van maand tot maand gevende zijn de vrucht, betekent dus dat, punt 1, het zijn vruchtbomen, maar voor aan vruchtbomen heb je in de loop van een seizoen om één maand vrucht te dragen, nou ja, in die ene maand vrucht te dragen, moeten er knoppen aankomen en bloemen en vruchten. Normaal zeg ik knoppen, bloemen en noten. En dat ik... Notenboom, oké. Knoppen, bloemen en noten. En dat ik dat zeg, knoppen, bloemen en noten, is omdat dat beschreven staat, zo, over twee dingen eigenlijk. Ik weet niet wat bij wie, maar... het wordt beschreven over de menorah. De kandelaar, de gouden kandelaar in de tabernakel, dan wel de tempel. Want dat is wel die zevenarmige kandelaar, maar het is een gestileerde, zo heet dat, amandelboom. Met daaraan uitgebeeld knoppen en bloemen en noten. Amandelen dus. Heb je dat nog? Zo wordt dat beschreven. En wat het uitbeeldt is eeuwig leven. Het is alleen niet water, stromend leven, maar het is licht. Maar licht is ook leven. Het is de kandelaar immers. En die mocht nooit uitgaan. Die moest verzorgd worden dag en nacht. En ploegendienst en wat het maar was. Enzovoort. Toch? Echt wel. Maar het beeldt hetzelfde uit als die rivier van levend water. Alleen daar is het licht. Maar licht is leven. En het is amandelen, knoppen, bloemen en noten. Het geeft aan dat het niet seizoensgebonden is. En je vindt aan diezelfde boom alle seizoenen tegelijkertijd. Dat gaat maar door. En het andere waarin het dus tot uitdrukking komt, is in de staf van Aaron, die trouwens vlak bij die kandelaar, als u mij vraagt, voor het voorhangsel gelegd, ik denk voor het voorhangsel gelegd werd. In ieder geval voor de Ark des Verbonds is dat, die is dan achter het voorhangsel, maar dat doet er niet toe. Die werd daar gelegd, weet u nog. En met al die andere staven trouwens ook, van de stammen van staven van stammen, het is gewoon hetzelfde woord. Van de stammen van Israël. En de andere dag bloeide de staf van de stam van Levi, zijnde dus de staf van Aaron, want die was officieel opperhoofd van de stam van Levi. Oh, je dacht dat het Mozes was. Nee, maar Aaron was ouder. Dus ik denk ook altijd dat als Mozes zijn staf uitsteekt, of dat het die van Aaron was en gewoon de staf van Levi, en dat het dus dezelfde staf is die later in de tabernakel tot bloei komt. Maar hoe dan ook, typologisch is het in elk geval hetzelfde. De staf die uitgestrekt wordt als uitbeelding van leven over de dood van de Schelfzee in dat geval. Later was de Jordaan, maar goed. Maar toen ging het met de hele Ark des Verbonds, weet u nog? Dat was doorheen. Maar het gaat om het beginsel van deze dingen. Het drukt uit de onvergankelijkheid van dat leven. Het is niet aan seizoenen gewonnen, want seizoenen is feitelijk opgaan, blinken en verzinken. En dan komt het verhaal weer overnieuw. Toch? Ja. Dus het is toch iets van het leven dat zich ontwikkelt. En daarna de bekende aftakeling en aderverkalking. Maar dat vind je hier dus niet. Het blijft gewoon bloeien. En het blijft leven voortbrengen. En ook dat is natuurlijk een uniek verschijnsel in de wereld in die dagen. Want ik heb geen reden om aan te nemen dat in heel de wereld die seizoenen ineens ophouden of zo. Het is hier. In dit merkwaardige deel. Als je er nu naartoe gaat. Dus een en al dood. Dan is straks worden tot leven gewekt. Of het dan een toeristische trekpleister is. Waarschijnlijk wel, ja. Maar goed. Wij hadden trouwens nog meer schriftplaatsen waarover die rivier gesproken wordt. Die zal ik u niet onthouden. Dat is Joël. Hoofdstuk 3. Nee, ook maar één vers. Ook aan het eind van het boek, vers 18 is dat, Joël 3. Maar Joël beschrijft inderdaad het optrekken van die volkeren naar Sion, naar Jeruzalem, met als gevolg de verwoesting van het land en de stad, onder vermelding van de dag des Heren, dus kan niet missen, dat is in de toekomst, en daarna de ondergang van diezelfde legers, waarbij trouwens ook vermeld wordt in Joël 2, vers 20. De Oostzee en de Achterste Zee. Zodat u maar weer ziet dat het echt vaste uitdrukkingen zijn. Het gaat erom dat die legers zouden omkomen. Verdreven worden naar een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee. Maar dat is de Dode Zee. En zijn einde, zijn staart. Naar de Achterste Zee, dat is de Middellandse Zee. En dat schijnt dan een dor en droog land te zijn, dor en woest. Dat komt omdat die legers daar omkomen, sterven. In een dodenrijk terechtkomen en bovendien is een land dat ze zelf hebben platgebrand. En gewalst en wat het maar is, hoe het beschreven staat hier. En daarna krijg je ook aan het eind van het hoofdstuk vermeld, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, onder vermelding van verduistering van zon, maan en sterren. Dus dan heb je meteen je aardbeving er ook bij. Enzovoort. Het markeert echte gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Alleen daarna heet het boven hoofdstuk 3, profetie van God strafgericht over de vijanden zijner kerk. Maar het gaat niet over de kerk, het gaat over Israël. Maar ja, dat is nou eenmaal het probleem van de vertalers geweest. Die kennen dat helemaal niet. En dan staat er weer, ik zal alle heidenen vergaderen en een afvoer in de dal van Jozefat, 3 vers 2 enzovoorts. Maar uiteindelijk gaat het erom dat al die volkeren geoordeeld zullen worden. En daarna slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen. Dat is vers 10 van hoofdstuk 3. Meestal kennen we de tegenovergestelde tekst uit Jesaja. Slaat uw zwaarden tot spaden en uw spiezen tot sikkelen. Study war no more en hoe het allemaal maar heten mag. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Wie is het andersom? Oorlogen. Dat wil zeggen, de Heer vestigt zijn macht over de volkeren via Israël. En dan neem ik maar een draad op in vers 17, vers 16. De Heere zal uit Sion brullen, want hij is de leeuw uit de stam van Juda. Uit Openbaring 5, weet u nog. En uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal een toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion. Maar dat is de plaats van de burcht Sion. En daarmee van het Davidische paleis, huis, Sion. Wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Na die wederkomst van Christus. Je moet hem even leggen naast Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat is pas dan, niet in onze dagen, pas dan. Na de 70ste week, als Jeruzalem herbouwd wordt. En het volgende vers luidt dan, en het zal te dien dagen, die uitdrukking kent u langzamerhand, ik doe het er niet om, het is, maar het zal te dien dagen geschieden, dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, u begrijpt wat het betekent, hè? Vruchtbaar land, ja. En de heuvelen van melk vlieten, is toch koeien op de, in de wijngaard. Weet je veel? Prachtige beeldspraak, toch? En alle stromen van Juda van water gaan, dat wil zeggen water bevatten. Want ja, dikwijls bevatten ze geen water. En in onze dagen sowieso niet. En er zal een fontein, een bron, er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan. Hoe heet het in Openbaring? Onder de dorpel eten het bij gelegenheid. En van onder de troon. Wat het maar was allemaal. En hier heet het uit het huis des Heren, uit het huis. Was in Ezechiël 47 ook. En het zal het dal van Sittim bewateren. Wij kennen geen dal van Sittim. Dat is vaak zo met die termen. Maar als je nou begrijpt dat Sittim verband houdt met Satan, dan ben je al een heel eind. Hè? Je weet wel, afgeleid van shit. Shit in.
Maar wat was er nou gemaakt van shit in dan?
Ongeveer alles, maar overtrokken met goud. Overtrokken met goud. Ark des Verbonds was gemaakt van shit in hout. Weet je zo niet wat het is? Overtrokken met goud, dat wil zeggen, dat is weg, dat is bedekt, er is niks meer van te zien. Daarom wordt geassocieerd met de oude mensen, de oude schepping, het deugt niet. Het is afval, dat is het woord voor shit ook eigenlijk. Ja. Afval. En Satan wordt dan de afvallige. Ja. Men vertaalt het met tegenstander trouwens. Ja. En dat valt niet op, maar dichter bij de oorspronkelijke betekenis van de term is afval. En dus de afvallige. En dat je die als tegenstander kunt aanduiden. Ja. Maar ook het Nederlands. De Nederlandse varianten van dit woord duiden dan wel op dat wat afgescheiden wordt. Met de korte einde D was deze dan. Hè? Ja. Het Dalwel zit in, dus ik denk, ja, het ligt het meest voor de hand van Jeruzalem uit. Dat is al naar het oosten, vanuit de deur, vanuit het dorp. Dat is al naar het oosten. Is daar een dal? Ja, dat is een dal. Dat is bij de Dode Zee, dat is het diepste punt. Dus het lijkt mij dat het dat dal is. Ja. Dalwel zit in. Van de dood dus, waarbij bovendien de duivel bij gelegenheid, de Satan dus, bij gelegenheid beschreven wordt als degene die het geweld des doods heeft. Degene die zich daarvan bedient. En als dat dal ineens vol met levend water komt, als dat erin komt, ja, dan verandert er wat. Is de dood overwonnen? Dat is wat het betekent. En datzelfde geldt voor Egypte. Zal tot verwoesting worden. En Edom zal worden tot woeste wildernis. Egypte en Edom zijn allebei uitbeeldingen van de oude schepping. De oude wereld, de oude mens. Egypte sowieso. Waar men in slavernij geraakt. Waar het niet regent. Waar men moet hebben van die oude wereld. En Edom komt overeen met Adam. Het is de oude mens, degene die onterfd wordt. Edom, Esau, die vervangen wordt door Jacob. Enzovoorts. En in Edom ligt dus inderdaad Petra, de verzamelplek in de woestijn. En van daaruit trekt men dan op naar Jeruzalem. Dan heb je dezelfde verwisseling weer van Esau en Jacob, die zich daar herhaalt. Hè? Het is allemaal systematiek, bijbelse systematiek. Ja. Goed, dan heb ik er nog één. Want de rest hiervan lees ik dan niet. Het gaat over het Messiaanse Rijk. Maar ik heb er nog één, die is minder voor de hand liggend. Dat is Psalm 72. Gebed voor Salomo staat erboven. O God, geef de koning, Salomo, uw rechten. En geef uw gerechtigheden aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid. En uw ellendigen richten met recht. Enzovoorts. De bergen zullen vrede dragen en ook de heuvelen enzovoorts. Maar ik hoop dat u begrijpt dat weliswaar de psalm wordt gewijd aan Salomo, de zoon van de koning. Het wordt dan waarschijnlijk ook, nee, het is zeker een Davidische psalm. Een psalm geschreven door David. Maar gewijd aan zijn zoon Salomo. Maar u begrijpt toch dat het over Salomo heen gaat over Christus. De echte Shalom. De echte vredevorst. Van wie Salomo dan weer een type is. En van hem wordt gezegd in vers 8. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En natuurlijk zoekt men dan uit waarover Salomo regeerde. En dan wordt het de Middellandse Zee en de Perzische Golf. Ja, eerder kom je geen zee tegen. Want hij regeerde inderdaad voor een heelheid weg. En van de rivier tot aan de einde der aarde, dat wordt dan geassocieerd, hetzij met de zogenaamde rivier van Egypte. Dat is de grensrivier tussen Israël en Egypte. Die staat kurkdroog, maar goed, het heet de rivier van Egypte. Dat klopt, dat de rivier van Egypte. En de einde der aarde, ja, dat moet dan ook ergens staan bij de bij de Eufraat zijn in de buurt of nog verder. Dat is dan een beetje onduidelijk. Of men doet het andersom. Want de rivier, zonder enige verdere aanwijzing, de rivier is altijd de Eufraat in de Bijbel. De rivier. En waar heb je dan de einde der aarde? Ja, die heb je dan noodzakelijk dan weer in het westen. Maar de uitdrukking veronderstelt dat het ergens ver weg is. Maar wat dat maar is. Ik zit daar niet zo mee, want ik ben niet geneigd dat te associëren met Salomo. Alleen wijs ik het dan wel op dat als je die ruimte die dan historisch zou worden aangeduid hier, zie je op de kaart ziet, dan heb je het echt over een wereldrijk, hoor. En dat wordt gewoon gebagatelliseerd. Maar als je dit vers dan toch eens in historisch verband leest, dat was een groot rijk. Dat was het ook. En als u het mij vraagt, Egypte was daar net zo goed in betrokken. Dus ik ben niet geneigd hier de rivier van Egypte in te lezen. Want Salomo had een verbond met Egypte. Afgezien daarvan. Hij was een invloedrijk man in de hele wereld, dat is wat de Bijbel beschrijft. Maar je hoeft hem niet zo te lezen, je kan ook lezen. Hij zal heersen, zeker als het over Christus gaat, hij zal heersen van zee tot zee. Kan niet schelen welke zee. Je hebt het droge land. Een droge land staat, de aarde is droge land en staat uit het water en wordt omgeven door het water, zei Petrus. Toch? Ja, dus van zee tot welke kant ook, dat is alles. Alle droge landen, dus de hele aarde. En dan vervolgens, en van de rivier tot aan de einden der aarde. Maar de einden der aarde, dat is de theoretische omtrek dus van het droge land. Heb je dat nog? En als dat de einden der aarde zijn, dan is de rivier dus in het midden. Alleen nou zijn er weer mensen die op grond van dit vers zeggen dat het Bijbelse wereldbeeld is als volgt. De aarde is een ronde schijf. En jullie lachen nou, maar dat is oude neel dit. De aarde is een, onder andere dan, oh sorry, onder andere. Had ik zo niet moeten zeggen, maar onder andere dan. De aarde is een ronde schijf, omgeven door water en in het midden is een rivier. Welke dat dan is, nou ja, oké. Okay. Maar het plaatje komt wel overeen met nou ja, in abstract, maar het komt overeen met wat we daar straks allemaal gelezen hebben. Want het idee is toch dat die rivier van onder de dorpen, van onder Jeruzalem, vanuit de tempel, dus ontspringt in het midden, in het hart, om zo te zeggen, van de volkeren der aarde, waarvan Jeruzalem de navel is, staat er bij gelegenheid in de Bijbel. In een toch wel aardige vertaling eigenlijk. Hebben jullie dat nog? Het centrum. Het leven in het midden. En verder, lees de psalm maar, het is maar niet de beschrijving van de heerschappij van Salomo. Bovendien, daar heeft David niks van meegemaakt, uiteraard. U weet hoe goed dat ging, David op zijn sterfbed. Kon nog net voordat hij overleed, kon hij nog net even in de gauwigheid, moest hij zonder veel poespas, of wat het maar was eigenlijk, zonder veel omhaal, moest hij in de gauwigheid Salomo tot koning, als koning aanwijzen en omdat anders die Adonia met de kroon, de troon en de scepter vandoor gegaan zou zijn, weet u nog? En dat was het dan. Kortom, daar heeft David niks van meegekregen. Dus het is sowieso profetisch. Maar ik ben geneigd met Petrus te zeggen dat David de belofte Gods kende en dat hij dat voorziende gesproken heeft, niet over Salomo, maar over de Heer Jezus Christus. Dat is in ieder geval het commentaar van Petrus op Psalm 16. In Handelingen 2 is dat. En ik denk dat dat voor deze, nou ja, dat weet ik zeker. Het gaat voor deze psalm net zo goed over Salomo, maar het gaat over degene van wie Salomo dan een type is. Waarna volgt in die psalm nog, vers 17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Enzovoorts. Nou ja, dat is het dus, hè. Gaat dus wel degelijk ook over het Messiaanse Rijk. Zodat je ziet dat het idee van die rivier, ja, dat is waar het om gaat. Ja, dat is het idee van het leven in het midden. Maar noem nog eens zo'n voorbeeld van het leven in het midden. De boom des levens. In het midden van de hof. En hier hebben we een rivier en het geboomte des levens. Als een centrale gegeven, een centrale punt, centrale locatie in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Waarna ik mij haast te zeggen dat dit natuurlijk een prachtig landschap is. We weten wel die bergen en dan dat dal en dat vissers bij de Dode Zee en de bomen langs de rivier. En, maar het heet gewoon de stad, hè. Het is nog steeds in dat visioen van die stad, zodat je er ook achteraf bevestigd ziet. Die stad is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En dus moet je ook bij deze rivier vragen meteen, waar is het een beeld van? Maar ik denk ook dat tot u doorgedrongen is dat we letterlijk met zoiets van doen hebben. Toch? En die daar. Goed. Dan terug naar Openbaring 22. Vers 2, neem ik gewoon weer de draad op. In het midden van haar straat. Ja, straat. Plateia. Maar als ik het woord plateia tegenkom, denk ik aan place. Plein. En dat is het. Breedte. In het centrum. U weet wel, als het in Nederland was, was het dan onvermijdelijk een dam. Want in Nederland ontstaan dorpen en steden aan het water, weerszijde van het water. En dan moet men een stadscentrum krijgen. En wat doet men dan? Men dampt het water daar. En voor zover er echt water moet zijn, leidt men het om. Toch? Nee, in Amsterdam natuurlijk. Dam in de Amstel. Maar je wil niet weten hoeveel grachten ze in de loop der tijd ook al gedempt hebben in de omgeving daar. Toch? In Woerden had je de Rijnstraat. Dat is letterlijk de straat waar de Rijn liep. De oude Rijn wel te verstaan. Maar die is compleet gedempt. Waar ze die Rijn gelaten hebben, is tamelijk onduidelijk. Maar die gaat er ergens weg geleid om via de stadsgracht en eromheen enzovoort. Dat heet de Rijnstraat. Maar je vies is gewoon waar de loop van de Rijn is. Ja, ze dempen dat gewoon. In het midden van haar straat, een centrale plein. Zo hoort dat. In Engeland zetten ze dan een zogenaamd cross neer. Zo'n in het midden van het dorp of de plaats. Einde van het torentje. Wat ik veel. Cross, City Cross, of hoe ze het maar heet, Town Cross, heet het dan. Ja, maar goed. Dus het centrale punt, centrale plek, de Brink, voor de Drenten onder u dan. Hè? Hoe ze dat hier in West-Friesland hebben, weet ik niet. Nee. In het midden van haar straat, plein. En op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Het geboomte des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht, als uitbeelding van eeuwig leven. Als ik het lees, denk ik altijd meteen aan de Holy Thorn. De Glastonbury Holy Thorn. Ik heb er een paar aardige foto's van het boompje. Daar zie je inderdaad knoppen, bloemen. Nou ja, meer niet, want ik weet niet wat voor vruchten eraan komen eigenlijk. Maar dat is die beroemde boom die er eigenlijk ook niet kan zijn. een of andere meiboom, zo weet ik het. Ik weet het, ik ben in de war vandaag. Die er eigenlijk ook niet kan zijn, maar die bloeit in januari. Vroeger, hè? Het is een meidoorn, hè? Ja, dus die moet in mei bloeien, maar dat doet hij geloof ik ook. Maar hij doet het ook in januari. Maar dat betekent in de praktijk dat je aan die boom tegelijkertijd de bloemen en de knopjes ziet enzovoort. Dat zit er nog aan dan, hè? Dus, en vroeger zeiden ze dan, of er staat, zo staat het ook in de boeken, hij bloeit met kerstmis. Maar we hebben de kalender aangepast, al even geleden, waardoor de oorspronkelijke datum voor kerstfeest inderdaad in januari ligt. Als het een beetje mee zit en je vindt een Engelse kalender met alle Britse feestdagen erop, dan staat ergens in januari Old Christmas. Maar ja. Ja, dat vind je niet alleen in Engeland trouwens hoor. Dat komt allemaal door de aanpassing van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Maken ze 11, 12, 13 dagen zoek, weet ik veel, nog meer. Ja, dat hangt er vanaf wanneer ze het aangepast hebben. Niet allemaal gelijktijdig gebeurt. Maar toch maar. Maar dan zie je dus alle seizoenen in zo'n boom. Goed, die gaan we bezoeken. Alleen de plek waar het ding officieel staat, daar hebben ze hem afgezaagd. Om een of andere reden. Maar ik weet er nog wel een paar te staan in Glastonbury. Dus dat komt wel goed. Ja,
toch uitgezaagd.
Ja, dat gaat niet. Dan is hij zijn eigenschappen kwijt. Ja. Maar het is wel... hij wordt gestekt. Hij wordt gestekt en dan houdt hij zijn eigenschappen. Dat klopt, omdat stekken is eigenlijk klonen. Als het er helemaal over gaat. Of had ik het andersom moeten zeggen? Klonen is stekken. Dat was mijn schapen doen, zal ik maar zeggen. Ja.
We hebben net de schapen gestekt.
Ja, een schaap gestekt, ja. Nou goed. Dat terzijde. Maar het idee is dat het ding dus uit het Midden-Oosten afkomstig is. En dat het ook was een staf die daar in de grond gestoken is. En ik denk altijd, wie verzint zoiets? En in al die commentaren die ik ervan ken, niet dat het er nou weer zoveel zijn, maar al die commentaren die ik ervan ken, is er nooit iemand die erbij schrijft dat het helemaal zo gek niet is, omdat zoiets ook ooit gebeurde met de staf van Aaron. Niemand. Ja, ik zeg het erbij, maar ik ben altijd blij dat die anderen het niet gezegd hebben. Want dan denk je, ze hebben het verhaal bedacht en zo kloppend gemaakt. Maar dat is helemaal niet zo. Zie? Wat is daarmee? Dat het ding daar komt en het betekent dat hij inderdaad uit het Midden-Oosten komt en dat hij dus in een ander seizoen terechtgekomen is en dan van slag is of zoiets. En voor zover men het onderzocht heeft, is het inderdaad een officieel zeggen ze dan, hij komt uit de Levant. Uit de Levant, dat is dus de oostkant van de Middellandse Zee. Dat is ruim, want ze willen niet gewoon zeggen dat hij inderdaad uit Canaan of uit Palestina komt. Maar het klopt dus, ja. Het klopt wel. En aangezien het ding altijd gestekt is, heeft hij zijn oorspronkelijke eigenschappen nog. Dat kunnen ze echt gewoon serieus nagaan. Hè? Nou ja. Toch maar, ook iets tijdloos eraan. Meer daarover ter plekke. Volgend jaar, hè? Ja, volgend jaar. En daarna staat er... En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Dat vindt u misschien vreemd, maar dat vind ik helemaal niet. Want bladeren van bomen, planten, wat het maar is, worden tot vandaag gebruikt voor medicinale doeleinden. Ja, want er zijn geen bomen waar pilletjes aan groeien. Laat staan drankjes. Want ja, ik heb er geen verstand van, ik wil het graag zo houden. Maar men heeft het dan wel over al die scheikundige producten enzovoorts uit de, hoe heet dat, uit de farma, dank u zuster. Uit de farmaceutische industrie enzovoort. Maar ik moet u toch heus zeggen, dat al die grondstoffen die ze gebruiken, Die halen ze toch ergens uit de natuur. Hoe ze dat maar hebben. Dus. En wanneer het ophoudt goed te zijn en waar het fout gaat, weet ik dan ook niet. Dus ik weet het niet. Maar dat bladeren gebruikt worden, ja, van oudsher overal voor. Bovendien, wij eten ze. De geiten ook, de olifanten ook. En dat schijnt een voedzaam spul te zijn. Of wij al die bladeren kunnen verteren, weet ik ook niet. Maar, en verder heb ik er geen verstand van. Ik weet dat er vroeger een vrouwtje woonde in Zalk en die wist het wel. Nou ja, wat het maar was, ik weet het niet. En brandnetels, die waren ergens goed voor. Ik weet niet meer waarom. Voor je shampoo, geloof ik. Bloedzuiverend. Oh, dat, ja, bloedzuigers heb je trouwens ook. Schijnt ook heel nuttig te zijn. Maar ze hebben geneeskrachtende werking. Nou, mij verbaast het niks dus. Het is het gewoonte des levens. In hoeverre dat dan letterlijk, want daar zoek je dan altijd, nou ik niet meer, maar vroeger wel, in hoeverre dat dan letterlijk overeenkomt met die ene boom die gestaan moet hebben in de hof, in het paradijs populair gezegd, ik zou het niet kunnen zeggen. En als je vraagt, waren die bladeren dan ook tot genezing? Dan zeg ik, ja, ik denk het wel.
Je bleef er door leven.
Er staat dat je daardoor in leven bleef, ja.
Nou, in boven des levens zou iedereen toch blijven leven.
Ja, daarom. Daarom. Ja, en of de vrucht van die boom alleen maar bestond uit peren, of wat het maar was. Of dat de bladeren daar ook bij gerekend moeten worden. Ik zou dat zo niet kunnen zeggen, nee. Want bladeren is toch ook voedsel, misschien niet meteen voor de mens. En niet alle bladeren, misschien niet de boombladeren, maar dan nog. Ik weet niet wat je tegenwoordig allemaal moet eten om gezond te blijven.
En,
het is gewoon de volkeren.
Ja, want wij geloven.
Nou ja, het hele punt is dus dat je hier bent in een situatie van nog steeds de zondige mens, de natuurlijke mens, gelovig, wedergeboren, maar men leeft daar in dat koninkrijk. En dat dat iets, dat het een of andere uitwerking heeft op de natuur, op de menselijke gezondheid, ja, dat zeker. Want, maar dat is een verhaal apart, ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die de 1000 jaren binnengaan en dus dan leven, die ook nog leven 1000 jaar later. Of ze daar dan blij mee zijn, ja, dat weet ik ook niet. Maar, ja, maar dat geloof ik wel, ja. Dat de normale gang van zaken niet is dat men in die 1000 jaren sterft. Waarmee ik niet zeg dat ze onsterfelijk zijn, want dat zijn ze zeker niet. Integendeel. Maar ik heb begrepen uit de Bijbel dat als er iemand sterft, dat het dan voor straf is of zo. Als er dan iets staat, ja, ik ben het eind van de avond, dus ik kan het nou niet meer opzoeken. Maar dan, als er iets staat als een jongeling van 100 jaar, een zondaar van 100 jaar, zal sterven enzovoorts. Ja, ik ben ervan overtuigd dat daar ook de doodstraf wordt toegepast. Ja. Hoe dan ook, ik weet. Maar als dat betekent een jongeling van 100 jaar enzovoorts. Ja, dan betekent dus dat ze iemand, als er niet ingegrepen wordt, dus veel langer leeft. En waarom ook niet? Ik ben ook wel geneigd te geloven wat je zo hier en daar tegenkomt, dat onze sterfelijkheid eigenlijk een kwestie is van dat we verkeerd eten. Alleen daar worden we ook weer mee doodgegooid, dat we verkeerd eten. Maar wat is dan het goede eten? Nou ja, daar kun je dus nog steeds op promoveren als u mij vraagt. En het antwoord is de bladeren en de vruchten van de boom des levens. Maar die hebben we niet. Nee, ik bedoel het tamelijk letterlijk hoor. En overdrachtelijk. Ja, als je leven wil hebben en onderhouden, moet je eten van wat God voorbrengt. Van het leven dat hij geeft. En je voeden met het woord van God. De woorden van eeuwig leven en drinken van het water des levens om niet dat God uit genade u biedt en hoe het allemaal weten mag. Zo ligt dat en daar is het een beeld van. Zie? En dat er iets met deze schepping niet in orde is. Ja, dit is de laatste bladzijde van de Bijbel. Maar dat lees je op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is dus 1195 pagina's terug. Waar je dat kunt lezen. En het, ja, maar dat leest men daar gewoonlijk dan ook niet. Hè? En niet zo lang geleden kwam ik nog tegen van iemand, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het Midas Dekkers was, maar die dan schrijft van, ja, dat is toch wel een... Nou ja, had een verhaal over wat de Bijbel dan leerde. Die veegt een beetje de vloer aan met de Bijbel. En die zegt, joh, de Bijbel dan leerde. In de Bijbel dan is het ineens dat de mens onsterfelijk is totdat hij van die boom eet. Maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. Er staat nergens in de Bijbel dat die eerste mens Adam onsterfelijk was. Sterker nog, als ik mijn Bijbel lees, is het eerste wat die man hoorde. Als je daarvan eet, zul je sterven. En dan kun je zeggen, dan was je dus toen onsterfelijk, maar dat is niet waar. Als iemand tegen mij zegt, als je daarvan eet, zul je sterven, begrijp ik heel goed waar het om gaat. Dat ik sterfelijk ben, en dat ik dus moet oppassen voor dat spul, want anders dan is het meteen afgelopen. Begrijp je wel? Er staat niet, als je daarvan eet, word je sterfelijk. Toch? Dat heb ik nooit zo begrepen. Integendeel. Wat ik begrepen heb is de mens is uit de aarde aards en keert dus tot de aarde weder. Toch? En er is een ontkoming aan, maar dan moet je eten van de boom des levens. Maar hij at van die andere boom. Nou ja. En toen zei de Heer, dan ga je nu de hof uit, want als ik je hier laat, dan eet je alsnog van de boom des levens. En dat is niet de bedoeling. Daar staat het toch? Dus ja, men kent die dingen dan niet. Maar dit is ook niet, hier Openbaring 22, nogmaals is het niet de beschrijving van de eeuwigheidssituatie. Het is gewoon, ik vind het heel gewoon, het is de 1000 jaar, het koninkrijk van Christus op aarde. En dat daar wat uiterlijk vertoond bij is, dat er iets is wat hoort bij het protocol en bij de huishouding, de inrichting van de staat als zodanig. Dus onder andere dit, een tempel, hoewel God woont niet in tempelen met handen gemaakt, maar toch, er wordt een tempel gebouwd, er is een paleis, een koninklijk paleis enzovoort, staat er allemaal. En vanuit de tempel is daar deze rivier die demonstratief stroomt in die Araba, de uitbeelding. Nou ja, sinds de val van Sodom en Gomorra, de uitbeelding van de dood als zodanig. En die wordt dan ineens gezond als uitbeelding dus van opstanding uit de dood en nieuw leven dat voortgebracht wordt. En het komt voort uit die tempel, van onder de dorpel, vanuit de deur of hoe het mij heet mag, van bij het altaar, want het wordt allemaal beschreven, hè? Dus allemaal verschillende termen daarvoor. Dat is wat het is, ja. En dat het een symbolische betekenis heeft. Ja, maar daar is ook misbruik van gemaakt. Door te zeggen, ja, maar het gaat helemaal niet om letterlijk. Het gaat om overdrachtelijk enzovoort. Maar ja, daarvoor is het me toch te concreet beschreven allemaal. En dat het de uitbeelding is van deze geestelijke waarheid. Dat leven er alleen is bij hem die het leven heeft in zichzelf. Zo heet dat in Johannes 5. Ja, dat laat het goed tot u doordringen. Ja, en dat via hem daar genezing is der volkeren, de menigten, of hoe je dat maar noemen moet. Ja, dat is zo. Het heft de vloek op, dat staat er ook bij. Er zal geen vervloeking meer zijn tegen iemand. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. In die stad, in die kubus, in die, in het koninkrijk. Zie? Enzovoorts. Meer daarover de volgende keer. Want het is de hoogste tijd, ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we door het leven mogen gaan. Daadwerkelijk als uw kinderen, als wedergeboren, als in het bezit van eeuwig leven dat wij ontvangen hebben door dat zaad der wedergeboorte, door dat woord dat u tot ons gesproken hebt. En dat woord dat u in onze harten wilt planten, dat woord waarmee we ons mogen voeden, vervolgens ook opdat we zouden opwassen in geloof, in kennis, in genade, om in de toekomst gesteld te worden tot uw zonen. Wij danken u dat we vanavond ook weer hier mochten zijn. En mochten achterom kijken naar die oude geschiedenissen en naar de oorsprong van deze wereld waarin wij leven. Maar meer nog vooruit mogen blikken naar de openbaring van onze heiland, Heer Jezus Christus, in heerlijkheid. En daarmee de openbaring van dat koninkrijk dat beloofd is vanaf de eerste bladzijde van onze Bijbels. Wij danken u daarom voor die rijkdom van uw genade, voor het licht dat u ons daarmee gegeven hebt en waarin wij mogen wandelen. En vragen u, Vader, wees u dan ons nabij. Want dat is wat u beloofd hebt. Dat u ons met ons zou zijn, ons niet zou begeven en verlaten. En dat u ons zou brengen naar die erfenis die u voor ons bewaart. Amen.